Welkom bij mijn Drive Podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Met Joop Alberda praat ik naast die mooie gouden Olympische volleybalfinale over hoe je mensen bij elkaar krijgt rond één missie. Als Olympisch succescoach, als technisch directeur en chef de mission van de Olympische ploegen, als bestuurder en commissielid bij uiteenlopende sportorganisaties. Joop Alberda is een van de meest gevestigde namen uit de afgelopen 30 jaar van onze vaderlandse sportgeschiedenis. En wat is de rol van filosofie in zijn sportbeleving? En hoe zou een overkoepelende visie over wat belangrijk is in het leven tot politieke waarheid kunnen worden? Ik bespreek het met Joop Alberda. Luister naar en leer van Joop Alberda.
Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Voor je aan de podcast begint wil ik je kort wat vertellen over mijn nieuwe boek. Drive, train je stoïcijnse mindset. Tijdens mijn carrière, maar nu ook als ondernemer en vader, heb ik veel gehad aan de principes van de stoïcijnse filosofie. De stoïcijnse mindset heeft voor mij het verschil gemaakt om succesvol te zijn. Overigens zijn het veel principes die ik herken bij de sporters, coaches en high performers die ik voor mijn podcast spreek. In Drive leg ik uit hoe ook jij een stoïcijnse mindset kan trainen. Het zijn 10 praktische levenslessen en trainingen die je helpen om met de juiste mentale balans het beste uit jezelf te halen. Zodat je zowel scherp als relaxed door het leven kan gaan. Met de stoïcijnse mindset kun je richting geven aan je leven, actie ondernemen en accepteren waar je geen invloed op hebt. Deze mindset werd al millennia geleden toegepast in alle lagen van de bevolking. En nog steeds is deze mindset essentieel om mentaal sterker te worden. Bestel jouw exemplaar van Drive, train je stoïcijnse mindset op marktuitert.nl/drive of via jouw lokale boekhandel.
Joop Alberda, ik hoor net dat je terug gaat naar Friesland.
Ja, per 27 mei wordt mijn huis leeggehaald en vanaf zeg maar, 2, 3 juni zal ik in Oranjewoud een ander huis gaan betrekken.
Terug naar Friesland, officieel met pensioen?
Nee, die term, dat raakt mij direct al zo van, ja, pensioen ja. Is gewoon een term uit de geschiedenis, niet meer past bij het huidige wereldbeeld. Wat ik mooi vind van deze periode is dat ik nu afspraken heb waarvoor en na die tijd niets hoeft te zijn.
Mooi, dan gaan we beginnen met... Ja, ik ga er gewoon maar meteen mee beginnen. Want dat vind ik echt zo'n mooi moment. Het moment, sportmoment van de eeuw. Atlanta, neem me even mee naar die finale tegen Italië. 2-2 in sets. 5e beslissende set. 14 gelijk. Je hebt 2 time-outs. Wat gebeurt er? Wat zeg je op dat moment?
Ik heb de time-outs op dat moment hoofdzakelijk gebruikt om, wat ik dacht, Italië uit het ritme te halen. En dus wij waren toen al redelijk ver met computerstatistieken en analyses. En dan merk je op een gegeven moment dat sommige spelers wel eens een keer twee keer achter elkaar een punt kunnen scoren. In dit geval vaak Toffoli, een van de spelverdelers van de Italianen, heeft een lastige serve waarbij wij ons vaak wel eens één keer vergissen. Dus je spaart in die 5e set één van de time-outs. Of kom ik daar aan het eind, dan wil ik gewoon die time-out gebruiken om te zorgen dat hij niet 2 punten achter elkaar serveert.
Om zijn serve te verstoren.
Ja, het ritme waarin je speelt en je hebt succes en je mag weer spelen in datzelfde ritme, dan bouwt dat gewoon zelfvertrouwen op, omdat je een succesvolle service hebt achtergelaten. Soms is het om iemand even bij de les te houden. Want er waren ook spelers bij die het heel vervelend vinden. Van mijn kant. Hè? Dus dat is een raar evenwicht. Want je haalt je eigen ploeg ook uit een ritme. Ja. En je haalt de tegenstander uit het ritme.
Nou, wel het zelf verkozen.
Maar ik heb ervoor gekozen. Precies. Om het ritme van de tegenstander te breken. Op een moment waarop ik dacht, nu wordt het cruciaal. En die inzichten en die verrassingen, die kennen je spelers niet. Die hebben die informatie niet. Die spelen in een flow dat spel. Ik weet nog dat Bas van der Goor of drie van de zeven spelers die veel gespeeld hebben. Eigenlijk na afloop zegt van, ik weet die hele stand weet ik op een gegeven moment niet meer. Ik weet niet of we voor of achter hebben gestaan. Dus,
oh ja?
En een ander, en nu omdat het zo lang geleden is en iedereen die wedstrijd wel teruggehaald heeft, komt een soort bewustzijn over wat er toen gebeurd is. Dat verkleurt helemaal. En Douwe Draaisma, een Groninger psycholoog, zegt erover, het geheugen helpt je door de tijd. Dus als er iets moois gebeurt, maak je het soms nog rooskleuriger. Ja. En als er iets vervelends gebeurt, dan maak je die pijn soms wat ondieper naarmate je verder van de pijn afkomt.
Een soort overlevingsmechanisme.
Zodat je er makkelijker mee om kunt gaan. En dat zal nu ook weer actualiteit. Met de oorlog van de Oekraïne ook gebeuren. Hoe gaan mensen met de trauma's om? Die iedereen daar gaat meemaken. En die wij zelf ook allemaal in ons leven meemaken.
Want even voor de mensen die denken, waar gaat het in? We hebben het natuurlijk over Atlanta 1996. De volleybalfinale. De heren hebben via daarvoor zilver gewonnen. Oh. Ja. De finale verloren tegen Brazilië. Jij bent coach geworden 2 jaar voor tijd, toch? In 1992?
Nee, direct al na de Olympische Spelen.
In 92 al.
93, in januari 93.
Precies, daar zit vier tussen. Ja. En wat? Hè, dit is de finale waarop alles dan lukt, waarop alles samenkomt. Dus voordat we, ik ben heel erg benieuwd hoe die 4 jaar zijn gegaan en wat daar de achtergrond van was. Even terug naar dat moment. Het is niet voor niks het sportmoment van de eeuw. De tweede time-out komt. Italië heeft nog volgens mij een matchpoint gehad tussendoor.
Ja. Ja.
15-14. Wat zie je gebeuren? Als je het hebt over die flow van zo'n heel team. Wat ontstaat daar?
Daar ontstaan... wat je ziet, de routine, de reden waarom je zo ongelooflijk lang traint, komt dan gewoon boven. Ik heb dat altijd gezegd. Topsport is simpele dingen in één keer extreem goed doen. Het is je wordt geen Olympisch kampioen met een kunstje. Je wordt afgerekend op de simpele dingen, op je basistechnieken, op het onder zwaarst mogelijke druk, niet denken aan de consequenties. Dus op het moment dat wij 15-16 achterstaan, denk niet aan als het 15-17 is, dan moeten we via vliegveld Eelde terug naar Nederland. En ook niet als je 16-15 voorstand met 17-15 dat je naar de koningin gaat. Hè, dus dat consequentiedenken, dat komt alleen maar omdat wij gemiddeld 250 interlands op het veld hadden staan, per persoon. Dus 1500 stonden er altijd op het veld. Dat is gewoon bizar veel. Spelers die allemaal minimaal 10 jaar internationaal volleybal achter de kiezen hebben. Ook gehard zijn in de internationale hardste competitie in Italië.
Maar het zou soms ook een nadeel kunnen zijn in die zin dat team dan ook weet, dit is misschien wel de laatste kans op een Olympisch gouden medaille, omdat we allemaal zoveel nu bij elkaar hebben qua ervaring. Dit kan ook beklemmend werken misschien.
Dat kan. En dat is eigenlijk waar we 4 jaar op getraind hebben. Hoofdzakelijk altijd op standen, zeg maar vanaf de 10. Tussen 10 naar 15, van 13 naar 15. En niet beginnen met 0-0. Want het probleem aan het eind van een wedstrijd ligt vaak niet. Daar ligt het probleem vaak niet. Het probleem ligt aan het begin van de wedstrijd. Zeker in teamsporten dat de start te langzaam is, waardoor je aan het eind een probleem hebt. Dus ga ik het eind oplossen of ga ik het begin proberen op te lossen?
Ja, omdat je te slap bent of niet geconcentreerd genoeg bent. Precies. En daar punten verliest.
En dan het gevoel hebben van dat corrigeer ik nog wel gedurende de wedstrijd. Maar als je teams hebt die zo dicht bij elkaar zitten, zoals Italië en Nederland, en die teams speelden bijna vanaf 1985 11-12 jaar lang tegen elkaar.
Ja.
En wij verloren eigenlijk alles van Italië bij de grote toernooien.
EK's, WK's,
het was altijd twee. Dus je krijgt ook een kras op je brein zo van, ja, deze ploeg gaan wij nooit verslaan, die zijn gewoon beter. En Italië heeft ook de reputatie van het sportland. Zeer twijfelachtig als ik de resultaten van Nederland vergelijk met Italië, is dat beeld wel helemaal terecht. Wat wel terecht is, is dat de support van zeg, de gemiddelde Italiaan voor het Italiaanse sportbeleving professioneler, beter betaald is dan zoals we dat in een klein land als Nederland doen.
Mm-hmm. Maar dat is dus eigenlijk vochten jullie tegen een grotere macht.
Ja, en dat als ik mijn bijdrage en de stafsbijdrage terugbreng naar realiteit, wat er in die 4 jaar gebeurd is, we zijn van ontzag naar respect van de tegenstander gegaan.
Hmm.
En dat is dus eigenlijk maar een bit op de software in het brein van onze spelers geweest.
Eén klein stukje.
Eén heel klein stukje. En daarin is, zeg maar, in management misschien de doorbraak geweest dat we in 96 met de bond de World League naar Nederland hebben gehaald. Hmm. Naar Rotterdam. We speelden toen 4 wedstrijden. voor 10.000 man. En we speelden uiteindelijk in de finale tegen Italië. En we wonnen overtuigend, zeg ik dan maar, met 22-20 in de vijfde set.
Ja.
Maar toen stonden we wel eindelijk boven op het podium. Dan hoor je het Wilhelmus. De kleur is oranje. En je kijkt naar beneden naar Italianen.
Is dat een soort shift geweest? Of?
Ik weet zeker. Want in de voorronde verloren we weer met 3-0 van Italië.
Hmm.
Maar waar we bij de spelers terug konden vallen op de uitzonderlijke prestatie van de Italianen. Dat konden we statistisch aantonen. Maar twee, we weten dat we een keer van hun kunnen winnen.
Ja.
En dat gevoel van dat je het bewustzijn hebt in je brein. Ik kan winnen. Dat is soms een plafond waar sommigen nooit doorheen komen. En maar als je er één keer doorheen bent, dan wordt de wedstrijd anders. En dan wordt, ik vertaal het dan maar even, want ontzag. Dus naar boven kijken wordt respect als iemand recht in de ogen kijken. En dan heb je een evenredige wedstrijd. Dan kun je hem nog steeds verliezen. Daar is niks mis mee. Maar je kunt hem ook winnen.
En wat zag je daar als uitvloeisel van, daar op het veld? In die finale?
Nou, dat het een gelijkwaardige wedstrijd was.
Dat was vanaf het eerste moment wat direct, je net omschreef. Gewoon nergens een punt laten liggen. Alles.
Ik denk dat mijn voorbereiding van... Ik weet dat de voorbereiding van die laatste wedstrijd eigenlijk ook vrij simpel was. Dat ging dus wel over genieten in Theater of Dreams. Want dat is het voor ons in die arena. Ook het accent op Italië moet winnen. En wij mogen winnen. Dus het verschil tussen twee woorden van, en dat ik probeerde dat ook te sturen bij de pers. Schrijf nog niet dat Oranje moet winnen, maar schrijf dat Oranje wil winnen. Het ene komt van binnenuit wat wij willen. Het andere is wat van buiten naar boven, als druk bovenop je wordt gelegd. Precies. Ja. En de taak van mij, en dat heb ik door de jaren ook moeten leren, is niet om, wat dan een beetje uit het Amerikaans zou, complicate the game, maar simplify the game.
Mm-hmm.
Uiteindelijk gaat het over simpele dingen. En ik was toen een relatief jonge coach. En ik had wel de neiging om het spel nog ingewikkelder te maken dan het al was.
Ja.
Dus ik haalde alles erbij wat voor mij heel interessant was.
Zoals?
Ja, ik hield wel wat een beetje van psychologie in die tijd. Ik was toen met Ferdy Ooyen en Peter Blitz. Waren toen twee kemphanen in de Nederlandse psychologie in de 80er jaren. En dat nam ik wel mee. Ik had mijn vooropleiding op de sportacademie gehad. Ik had daarna algemene pedagogiek en wetenschapsfilosofie gedaan. En daarna sportmanagement. Dus ik had ook wel het gevoel. Ja, het verschil uiteindelijk. En dan komen we weer bij jouw sport. Wat Henk Gemzen vroeger zei. Het verschil zit uiteindelijk toch tussen de oren.
Ja, maar dat is toch ja, lijkt me heel juist om mee bezig te zijn, toch? Of was dat te vooruitstrevend? Want je zei het net al.
Ja, nee,
dit was iets wat ik inbracht wat misschien wel te...
Ik weet dat ik het bij de jeugdteam inbracht en toen was het wel een beetje te.
Mm-hmm.
Het was gewoon niet, het was niet geaccepteerd. Nou, je hoort
toen nog helemaal niet.
Toen helemaal. Nee. En vergeet niet, in de 80er jaren hadden we nog maar één prijsje gewonnen. Dat was met voetbal in 88.
Ja.
Daarvoor hadden we Aad Schenk, Kees Verkerk.
Dat is de jaren 70, 60.
60, we hadden Johan Cruijff. We hadden Anton Geesink en we hadden Fanny Blankenschoen. Nou, dat was ongeveer het hele spectrum.
Ja. Ja, als je dat vergelijkt met nu.
Hè?
Ja.
En presteren mocht eigenlijk niet. En een talent kreeg al een prijs. En nu is een talent eigenlijk een voorbode. Zo van, dan ga je er ook nog wat mee doen. Het wordt een soort persoonlijke verplichting om jezelf te ontplooien. Dus de complimenten die wij kregen na afloop van de Olympische Spelen. Herinner ik me nog twee van mensen die ik eigenlijk wel goed kende. Nou, gefeliciteerd met het behalen van de Olympische Spelen en de Olympische titel. En wat doe je voor je vak?
Ja,
en de tweede vraag was van, leuk dat je Olympisch kampioen bent geworden, maar jammer dat je geen vak hebt geleerd. Ja, dus, en ik zelf dacht van, nou, coachen is ongeveer, ik vergelijk het wel eens met een diamant. Dat heeft zoveel facetten. En elke keer poets je bij wijze van spreken één van die facetten op. Of het nou psychologie is, of het is pedagogiek, of het is hoe benader ik ze beter, hoe kan ik dingen effectiever en efficiënter gebeuren. Maar zodra je weer een facetje polijst, lijkt de rest van de diamant weer dof.
Hoe deed je dat psychologisch dan? Wat waren tactiek of dingen die jij in dat team bracht, wat het stukje tussen de oren raakt?
De taal die we spreken.
Zoals?
Nou, wat ik zo net zei. Hè? Dus heel nauwkeurig proberen te zijn over mogen of moeten.
Ja, norm zelf, of alles naar het intrinsieke trekken.
Het was natuurlijk niet een onervaren groepje wat ik kreeg. Arie Zeelinger heeft echt het dak er voor ons uitgehaald. De muren opzij en onbegrensd denken. Die zei van, nou, we hebben grote mensen in Nederland. Met name boven de grote rivieren.
Hij kwam met het bankrasmodel, toch?
En ik kwam eruit. Je had in het bankrasmodel hadden wij een model neergezet wat, en dat is op zich nog wel interessant, wat uiteindelijk de norm is geworden ook voor verdere sportontwikkeling in Nederland.
Kun je heel even kort toelichten wat het bankrasmodel was?
Het bankrasmodel was het eerste model eigenlijk in Nederland. Je zegt, er zijn gewoon 14 jongens of 12 jongens die hebben een droom. Dan heb je twee mogelijkheden. Je praat over de droom en niemand luistert. Of je praat over de droom en je maakt je zorgen over dat niemand je begrijpt. En dan kun je daar dus gewoon je leven lang op blijven kankeren. Of je zegt, we gaan aan de slag. En toen is Bert Goedkoop en Marco Brouwers, die hebben Arie Zeelinger, die het jaar daarvoor in 1984 tweede werd met de Amerikaanse vrouwen in Los Angeles, gevraagd, kom naar Nederland. Zijn zoon speelde al in Nederland bij Brother Martinez. En we halen 12 jongens bij elkaar en we gaan trainen in de bankras. Dus 50 ballen, een goede coach en een accommodatie.
Een ham en Amstelveen.
En meer heb je niet nodig.
Ja.
En het bankrasmodel is ook veel meer een manier van denken geworden.
Het is gewoon een commitmentstrategie.
Het is gewoon een commitment uitspraak. Van, ik geef me. Er is één ding vast in die tijd. Ik geef me over aan de coach. Ik ga niet elke keer in discussie. Ja, maar het kan ook anders. Want dat vak
zit in ons.
Dat vak beheersen
wij in Nederland. Is helemaal.
Ik zal maar zeggen. Nederlanders zijn aan de andere kant razend adaptief. Want als diezelfde Nederlanders in het buitenland gaan spelen, dan worden ze geprezen om hun werklust, hun volgzaamheid. Contract is contract. En yes, but komt niet voor. Haal een buitenlandse trainer naar Nederland. Zeg, wat vind je nou de grootste karakteristiek van Nederland? Yes, but. Of als een Nederlander terugkomt uit het buitenland, zodra die Schiphol raakt, komt het fenomeen inspraak.
Meedenken. Ja, maar.
Ja, ja, maar. Dat heeft. Ik heb een poosje in Griekenland en met Guus Hiddink ben ik in Rusland geweest. Maar het is iets wat je soms wel eens helemaal dol maakt als coach. Van elke keer maar overtuigen. En ik accepteer nou de expertise die ik heb als coach, die jij nog niet hebt, maar misschien wel gaat krijgen. Aan de andere kant is dat ook de beste manier om beide systemen gewoon scherp te houden.
Zowel, en dat gebeurde daar tijdens met het bankrasmodel?
Ja, behoorlijk. De eerste jaren waren met Arie Zeelinger kenmerkte zich, we hebben geen idee hoe je topsport moet bedrijven. We hadden geen idee hoe je goed moest. We hadden wel getalenteerde spelers. Maar
en dat
geen,
zeiden jullie ook tegen jullie zelf? We hebben geen.
Nou, ik denk dat Bert Goedkoop en Marco Brouwers zijn de aanjagers geweest om dat ook publiekelijk uit te dragen. Ja. Dan voelde iedereen zich geschoffeerd. Jullie snappen er niks van. Dat is ongeveer de teneur om te zeggen dat je. Maar heel langzamerhand, en er was toen met een aantal coaches, Peter Murphy hoorde daarbij. Wij zijn wel de hele wereld rondgereisd om kennis op te halen, omdat we die hier niet hadden. En toen Arie Zeelinger er kwam, konden we zo naar de bankras gaan om daarnaar te kijken. Vervolgens komen internationale teams naar Nederland spelen. En kom je in contact met internationaal volleybal. En ik raakte daarmee gefascineerd.
Ja, jij noemde Doug Beal als voorbeeld.
Ja, Arie Zeelinger werd tweede bij de vrouwen en Doug Beal werd eerste bij de mannen. Die heeft in 78 een nieuw systeem ontworpen wat in 84 tot bloei kwam. Dat is ook vaak de periode 3 à 4 jaar die je minstens nodig hebt om een team te bouwen. En hij heeft een concept ontwikkeld van spelen met specialismen. Dus als je zegt, er zijn een aantal dingen. De beste serveerders moeten altijd kunnen serveren als het spannend wordt. De beste passers moeten altijd kunnen passen. De beste man die bovenhands kan spelen, onze spelverdeler, moet altijd beschikbaar zijn. De beste aanvaller moet altijd beschikbaar zijn. Dat is een heel ander principe dan iedereen moet alles kunnen. Dat is een soort allround principe dat iedereen alles moet kunnen. En vervolgens krijg je altijd specialisatie. En die specialisatie komt op een hoger niveau altijd weer tot een soort allround. En daarna komt weer een nieuwe specialisatie. Dat is gewoon ongeveer de wet van elke sport die zich ontwikkelt. En hij is de aanjager geweest van een nieuw model. En ik leerde hem kennen en we hebben nu nog steeds wekelijks contact zo'n beetje met hem.
Wekelijks zelfs.
Wekelijks en soms wel dagelijks. We zitten we zetten samen een groot deel van de International Hall of Fame op. Die zit in Holyoke, de geboorteplaats van volleybal. En daarnaast zit Springfield met de geboorteplaats van basketbal. Om te kijken of wij gewoon sporters kunnen eren die een grote bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van volleybal. En dat komt nu ook bij degene die een grote bijdrage heeft geleverd aan na zijn carrière. Dus Peter Blanchet en Ron Zwerver zitten erin vanuit hun spelkwaliteiten. Bas van der Goor zit erin naast zijn spelkwaliteiten ook. De bijdrage die hij levert met zijn Bas van der Goor Foundation voor diabetes.
En die, waar heb je dit bij elkaar gebracht, zeg maar? Want in 92, als jij coach wordt, dan je komt uit het bankrasmodel. Is dat toen op die manier doorgezet en met deze wijsheid van een Doug Beal? En op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat je coach wordt van het grote Nederlandse volleybalteam, wat dan zilver heeft verloren of gewonnen tegen Brazilië?
Voor ons gewonnen, maar wel gewonnen. Hè? Dus in die tijd was mijn slogan ook, you don't win silver, you lose gold.
Ja.
Dat was een soort Nike reclame.
Ja, en daar kom jij in. En hoe breng je dat samen met alles?
Wat ik erbij moet vertellen, dat ik van 80 tot 86 het Nederlands jeugdteam had gedaan. Hmm. Daar zaten al deze spelers bijna in.
Ja.
Die zijn in 86 zeg maar, tot 92 met Harry Brokking en Arie Selinger. Hebben die iets gedaan wat ik niet zou kunnen? In die tijd niet en misschien nu nog niet.
Waarom niet? De commitment of dat in één hal elkaar opsluiten en trainen?
Die vorm die toen nodig was, is nu, weet ik niet of dat, als je het nu weer zou doen in dit tijdschrift, of dat weer de beste oplossing is. Dat weet je nooit. Dat kun je achteraf wel heel groot maken, maar dat weten we niet zeker. Mm-hmm. Maar ik had die jongens dus al 5-6 jaar onder mijn hoede gehad. Dus ik kende ze eigenlijk allemaal. Toen de tweede plek van Barcelona geweest was, toen was het wel helder van, hey, we moeten een nieuwe koers gaan varen. Dus wat ik toen gedaan heb is, in ieder geval zeggen, we stoppen met het bankrasmodel. Ik heb veel contacten gehad met Italiaanse makelaars om te zorgen dat onze spelers bij de beste clubs in Italië terechtkwamen. En ook vaak met tweetal. Dus twee Nederlanders bij Parma, twee Nederlanders bij Treviso, twee Nederlanders bij...
Daar heb je actief mee bemoeid?
Daar heb ik me heel actief mee bemoeid. En dat heb het laatste stukje van dat ik nu technisch directeur was bij de volleybalbond, heb ik in het laatste 3 maanden hebben we 3 jongens geretransferd, zeg maar, tussen hun keuze en de betere keuze die ik vond voor het nationaal team.
Wat vinden die spelers daarvan?
Die vinden dat eigenlijk wel heel prima. Hmm. Want die worden soms wel vermalen in de kracht van de zaakwaarnemer, die wel heel veel belooft, maar ergens ook zijn efficiëntie heeft. Van ja, wacht even, ik heb een stal van 40 man. En die moet ik allemaal ergens plaatsen. En ik kijk alleen maar naar één ding. Van als je op de beste plek komt om vervolgens je te ontwikkelen en eventueel de komende zomer weer iets bij te dragen aan het Nederlands mannen- en vrouwenvolleybal. En dat is een ontwikkeling waar we nu mee bezig zijn, dat we eigenlijk met die sporters eigenlijk een soort carrièrecoach naast hun opleiding willen zeggen van, goh, maar waar ga je nu eigenlijk naartoe? En waarom ga je daar naartoe?
Mm-hmm.
Ken je de cultuur van die club? Ken je de cultuur van die coach die er staat? Hoe lang zit hij er al? Is er ook een kans dat hij bij wijze van spreken halverwege het seizoen weggaat? En wat ga je dan doen?
Ja.
Wat zijn jouw tekorten? En over het algemeen is alles wat we tekortkomen door het verschil in kracht van de Nederlandse competitie vergeleken bij de internationale competitie, is de fysieke component ongelooflijk belangrijk. Dat is een ondergeschoven kind in de Nederlandse Eredivisie. Dus daar moet heel
veel. Echt een analyse van waar kun je groeien, waar zou je heen gaan, wat is het best voor jou om jezelf te ontwikkelen, wat dan ook het best zou zijn voor een Nederlands team indirect.
Ja. Ja, dus een aantal. Want al die agenten hebben ook hun eigen treintje, noem ik dan maar.
Ja.
Dus die kennen 3 of 4 clubs heel goed. En die zijn daar komen ze over de vloer. Ja, en dan heb je dus...
Ik zou denken dat dit in meerdere sporten ook heel gewoon zou moeten zijn. Of niet, of in het bedrijfsleven eigenlijk ook.
Tuurlijk, maar agenten die zeggen van, oké, ik heb een treintje naar Duitsland. Dus je gaat van Nederland naar Münster of naar Aken. Dan ga je naar Schwerin, dan ga je naar Stuttgart en dan mag je naar Italië. Ja, en als je die route kent, dan lijkt dat de beste route. Maar elk mens is uniek en elk mens is verschillend en iedereen heeft ook een verschillende traject nodig. Dus misschien is via Frankrijk voor sommigen een beter. Maar als die agent die contacten niet heeft, dan kom jij niet op de goede plek.
Maar jij krijgt je jongens voornamelijk in Italië dus?
Het is op het ogenblik Rusland, wat we nu wel even afgeblokt hebben. Turkije, Italië, Frankrijk, Polen en Brazilië. Dat zijn de grote volleyballanden.
Maar in de tijd van richting Atlanta was het
Italië.
Ja. En daar speelden ze ook dus tegen die Italiaanse spelers die ze later tegen zouden komen.
Ja, als je dat diep analyseert, hetzelfde fenomeen ziet wat er in Engeland met voetbal gebeurt.
Hmm.
Als de sterkste competitie ergens is, Nederlands hockey heeft dat ook, dan komen de beste spelers uit het buitenland naar jou toe.
Mm-hmm.
Die gaan vervolgens de meest cruciale posities bezetten.
Ja.
En uiteindelijk wordt je nationaal team zwakker.
Ja, Engeland, Premier League. Ja. Ja.
Dus daar kon ik niet zoveel in sturen. Ik kon wel sturen dat onze spelers meekwamen bij die teams waarvan we dachten van, oké, daar is de goede cultuur, daar is een goede coach, daar leren ze het. En daar, Italië heeft dan ook, en ik weet dat Blanger en Zwerver daar wel eens kwamen, zo van, nou ja, de baas van Benetton komt binnen en heeft gezegd, als jullie de komende 5 wedstrijden niet winnen, dan halen we toch wel even een substantieel deel van je salaris af.
Ja.
Dat kan daar gezegd worden en wordt met enige trots via Schiphol bij ons gebracht.
Mm.
Als er in Nederland een betaling een dag te laat is, dan is de wereld even te klein, laat ik zo zeggen. Wij wonen dan in een andere cultuur, waarin we hebben een egalitaire samenleving. Mm. We zijn bijna iedereen is elkaars gelijke. Dat heeft heel veel voordelen. Terwijl in Italië zie je echt de machtsstructuur met de hiërarchie. En de baas van de club is de hoofd van de sponsor en kan gewoon de kleedkamer binnenlopen en vertelt hoe de handel erbij staat.
Maar hoe was dat voor de jongens? Hebben zoals een Ron Zwerver die.
Nou, die.
Dat was toch de man waar iedereen naar keek ook.
Ja,
dat heb ik een keer zien spelen en zo indrukwekkend. Hoe hard.
Nou ja, dat is mooi. Het is zo mooi dat je het zegt. Want mijn flash gaat ogenblik naar de coolste baan waar ik jullie dan weer zie schaatsen. Als je dan beneden aan de baan staat, dan is topsport wel zo fascinerend snel en scherp en explosief. Dat je dan zie je plotseling hoeveel energie en tijd ergens ingestoken is. Want het nadeel van topsport is dat het schijnbaar economisch en makkelijk is.
Ja, je ziet de achterkant niet, je ziet het daar in het veld op tv.
Dus je ziet Federer spelen en denk van, nou zo kan ik ook wel een balletje slaan. Dat kan toch niet zo moeilijk zijn.
Ja.
Maar als je daar aan de baan bij Ahoy staat, dan denk je, wauw, wat geweldig. Dat is bij jullie sport, bij het schaatsen ook zo. En dat is eigenlijk bij elke topsport, en dat fascineert mij mateloos, hoe bevoorrecht je bent als je daar dichtbij mag zijn.
Ja.
En als je dichtbij een proces mag zijn waarin spelers, en jij noemde Ron Zwerver, de kwaliteit van Ron Zwerver was een dienende speler.
Mm-hmm.
Hij werd soms wel eens gepositioneerd als het uithangbord.
Ja.
Maar hij vindt het allermooiste als andere spelers goed spelen en hij kan het fundament bijvoorbeeld in de passing verzorgen dat die anderen elke keer zitten. Daar zit bij hem heel intrinsiek zijn diepe waarde waarom hij volleybalt. Iets voor met en voor een ander doen. Blanger zit heel anders als spelverdeler. Die heeft de vaardigheid om het allerlaatste moment te beslissen. Wij speelden met hem ook een systeem uiteindelijk wat anders was dan alle andere landen op dat moment speelden. Dat is te ingewikkeld om bijna om uit te leggen. Maar er lag heel veel late beslisruimte voor wat wij gingen doen bij de combinatie van de middenaanvallers, Bas van der Goor en Henk Jan, in combinatie met Peter Blanger.
Mm-hmm.
En die bijzonderheid van
hij kon dat goed aan.
Blanger kon dat aan. En dat was hem ook op het lijf geschreven. Hij houdt van verantwoordelijkheid. Hij houdt van perfectionisme. Hij houdt van ambitie.
Dat is wel mooi, want hier hoor ik de coach de karakters analyseren.
Ja.
En ook wat je zegt, de kernwaarden van zijn spelers benoemen.
Ja.
Is dat wat jou kenmerkt? Ook, je bent technisch directeur geweest. Ja. Hè? Er zijn meerdere functies, bij alle functies. En zoveel verschillende bonden heb je bekleed. Ik heb je vaak over visie horen praten. En uiteindelijk komt dat stukje volgens mij ook heel erg neer op die kernwaarden. Op wat iemand drijft. Hè?
Ja.
Een podcast heet Drive. Waar zit dat bij jou? Wat is dat stukje gedrevenheid? Waar zit dat überhaupt in? Herken je dat ook bij coaches toen je technisch directeur was of als coach bij spelers? Kijk je daarna naar
what makes you tick? Hè?
Is dat de bril waardoor jij kijkt naar als jij sport?
Even terug, als we dat team hebben, hebben we in 93 zei ik van goh, we moeten er toch anders. Toen heb ik een grote clipper gehuurd, de Hollandia, 36 meter. En daar wou ik een aantal dingen samen met de staf in hele speelse vorm eigenlijk een beetje boven tafel halen.
Hoe ver voor de spelen zitten we hier?
4 jaar.
4 jaar, echt. Oh, zo ben je begonnen.
93, 94, 95, 96. Ja. En eigenlijk is dan de centrale van, hou jij van volleybal of hou je van die sport? En het antwoord is natuurlijk, ja, tuurlijk.
Ja.
Maar dan is de vraag, waarom? En dus pak je Plato als het ware uit de kast en zeg, nou, stel nou eens de waarom hou je nog? Ja, ik vind het leuk. Nee, maar waarom vind je dat leuk? He, dus als jij niet prijsgeeft wat voor jou waardevol is, dan kan ik nooit waarde toevoegen. Want elke keer als ik denk van nou, dit is iets heel goeds, dan zeg je ja, nee, maar dat past me niet. Dus in die analyse waren een aantal spelers die wilden bij wijze van spreken miljonair worden.
Ja.
Een aantal spelers wilden gewoon de hele wereld zien. Een aantal spelers wilden Olympisch kampioen worden, maar niet iedereen. Omdat dat gewoon ook een verschillend. De een heeft daar veel meer aarzelingen bij of heeft hele andere waarden dan het resultaat als waarde. Met de consequenties daarvan.
Durfden ze dat trouwens ook uit te spreken?
Dat is heel moeilijk, hè?
Ja, maar je kan je voorstellen dat je als waarde hebt. Je zegt ik wil miljonair worden. Dat zou je. Het lijkt me, je zou als coach kunnen denken of als medespeler. Ja, kom op, daarvoor zijn we hier niet. We willen toch die wedstrijd winnen. Terwijl het kan echt een drijfveer van iemand zijn natuurlijk.
En er is helemaal niks mis mee. Nee. Alleen het is niet de collectieve waarde.
Precies.
En dus dan uiteindelijk wordt het dan samengevat tot een paar. En ik noem maar even het Cervelo testteam, waar ik ook manager bij geweest ben. Was een van de. Na het volleybal een van de leukste, spannende dingen die ik gedaan heb. Daar stond op de bibshort, dus op de broekje, stond Unite, Sacrifice, Innovation. Innovatie, omdat dat heel belangrijk voor het bedrijf was. Sacrifice, omdat je nogal wat moet opofferen om bij wielrennen gewoon de top te bereiken. Unite, we gaan dat in een speciaal manier samen doen. En in de binnenkant van het shirt was gestikt Honesty. Want dat kun je beter in dat wielrennen. In die tijd wilden wij gewoon een ploeg hebben die onderling met elkaar, eerlijk met elkaar omging. We waren bereid om geen medicamenten toestaan. Terwijl je weet, als iedereen EPO gebruikt, dan word je gewoon 181 tot 190. Zo simpel was het. Maar je raakt ook iets aan waardoor spelers onderling, maar de staf ook met elkaar, dat je elkaar accountable kunt houden, dat je elkaar af kunt rekenen. Zo van als we zeggen van, goh, het is belangrijk, ik noem het ook maar iets als loyaliteit naar elkaar, dus ook op tijd op de training komen.
Ja.
Training begint nooit te laat. Als we dat met elkaar belangrijk vinden en we hebben dat als waardig, omdat dat.
Ja. Jij niet als coach, maar als geheel.
Als geheel, want je steelt namelijk ook ruimte van iemand anders die wel op tijd is.
Ja.
En wat je vaak ziet gebeuren bij een vergadering, we moeten even wachten op figuur X. Dus dan beloon je degene die te laat komt en je beledigt degene die op tijd is. Dus de training start altijd om 11 uur. De training gaat ook altijd door. In Griekenland, daar waar ze een andere cultuur hebben, daar begrijpen ze daar natuurlijk helemaal niks van. Op tijd beginnen is dat. Op tijd beginnen is dat is net zoals het academisch kwartiertje. Dat heeft wel wat speelruimte.
Andere waarden.
In absolute term, in het leven is het natuurlijk volstrekt zinloos. Maar ik was daar zelf wat door. Ook wel geobsedeerd. Dat ik zei van, goh, als wij nu elke dag een minuut, elke uur een minuut te laat beginnen. Stel je voor, je komt bij de koning uiteindelijk en je wordt tweede. En die vraagt van, hoe ging dat bij de training? Begonnen jullie altijd een beetje op tijd? Van, nou, we begonnen altijd een minuutje later. Hoeveel uren hebben jullie getraind? 10.000 uur. Dus de kans is dat de Italianen 10.000 minuten meer getraind hebben dan jullie, omdat zij op tijd begonnen. En als je dan met één punt verliest aan het eind.
Ja.
Ben je ook iets vergeten om te doen, waardoor je zelf slapeloze nachten voor jezelf creëert.
Ja.
Nou, zo.
Dus dit is een discussie die je kan voeren ook met een team en met alle waarden. Want je zegt, je noemt net Cervelo en de waarden die dan op je shirt staan en ook op de binnenkant van het shirt. Heel mooi. Prachtige waarden om na te streven, maar heel vaak en ook binnen bedrijven natuurlijk zijn dat bedachte waarden die een leiding ergens heel mooi vindt of een bedrijf heel mooi vindt.
Deze waren door de jongens zelf bedacht.
Precies. Vaak blijven het dan loze kreten die ergens blijven hangen.
Ja.
Hoe krijg je die heel concreet? Ten eerste al door de jongens, hoe breng je dat samen? Hoe werkt zo'n proces? Wat ga je dan doen? Want toen was jij, los van een coach, je bent technisch directeur geweest. Hoe ga je aan de slag als je begint?
Nou, die dingen zijn het spannende ervan is dat het fluctueert uiteindelijk met de samenstelling van het team. Want het team kan op een gegeven moment helemaal door elkaar komen.
Ja.
En blijven dan diezelfde waarden staan?
Nou.
Nee, dus?
Nee.
Nee, natuurlijk niet. Want er zijn andere mensen uiteindelijk.
Maar wat is het team dan? Zijn dat dan die mensen? Of is
nou, er zijn ook mensen die passen niet binnen de waarden. En dan kom je als bondscoach in een heel lastig parket, omdat je eigenlijk met je handen gebonden over de weg loopt. Want ik heb geen keuze uit 50 of 100 spelers die dat kunnen. Er waren 12, 13 mensen in Nederland die de vaardigheid, de maturiteit hadden. De training hadden gehad om dit traject gewoon te volbrengen. Er was geen alternatief. Er waren geen meer spelers. Wel misschien op de laatste posities, maar niet als team, als geheel. Ja, en dan komt er eigenlijk toch meer op feedback en correctie. Want ja, iedereen die gewoon echt over de grens gaat op de waarden, moet je wel aanspreken.
En heb je een voorbeeld? Bijvoorbeeld, of dat kan in iedere hoedanigheid zijn. Het hoeft niet per se de volleyballers te zijn.
Nou, als je het gewoon hebt over dingen samen doen als team, of is iets wat je belangrijk vindt. Mm-hmm. En er zijn dingen waarop je zit.
Ben een topspeler of ik ben een top wielrenner en ik zit wel in het team, maar één van die waarden vind ik even voor mezelf iets minder belangrijk.
Ja, dat kan,
ik ga iets muiten.
Nou, dan is het van, ga je als coach daar ogenblikkelijk zeggen van ja, dat accepteer ik niet.
Mm-hmm.
En dan is het vroeger of later de keuze aan die speler om dat te doen. Er zijn spelers uitgegaan die niet voldeden aan een aantal waarden. Ik ga geen voorbeelden noemen. Maar het zit een soort manier van total commitment. Maar dat wil niet zeggen dat je 100% of 24 uur per dag steeds beschikbaar bent. Het gaat erom dat als je aan het werk bent en je attitude hebt van wij komen een van de waarden, wij laten altijd een zaal schoon achter.
Sweep the sheds, zouden de All Blacks zeggen, de Nieuw-Zeelandse rugbyers.
Nou, we waren in sommige opzichten de All Blacks een beetje
voor. Ik wou dat zeggen, ja. Mooi.
En wat mij altijd wel Olaf van der Meulen, Jan Postema, twee jongens uit Friesland, die namen regelmatig oranje koek mee voor de zaalbeheerder.
Ja.
Want uiteindelijk is de zaalbeheerder één persoon, een hele belangrijke in de keten die ervoor zorgt dat de vloer schoon is, want wij liggen nogal wat te kronkelen op die vloer en te duiken op die vloer. Dus enige vorm van hygiëne wordt door de en het opbouwen van het veld wordt door de zaalbeheerder gedaan. En daar moet je dankbaar voor zijn. Want je bent een geprivilegeerd, je bent bevoorrecht dat je in dat vak zit. En hoeveel mensen dingen voor je doen. En ik heb dat toen in mijn tijd bij het NOC uitgerekend. En dat is ongeveer nog steeds zo. Een topsporter, een A-sporter krijgt gemiddeld van de samenleving 100.000 euro per jaar.
Ja, alles gerekend. Faciliteiten, coaches, staf, begeleiding. Ja.
Mm-hmm. Gemiddeld, hè?
Ja.
Als je dan 10 jaar erin zit, is er 1 miljoen in jou geïnvesteerd. Dan is het toch logisch dat je iets terug doet voor de samenleving.
Ja.
Dan is het toch logisch dat je back to school gaat. Dan is het toch logisch dat je naar je iets wil doen. Niet alleen voor een sponsor, maar gewoon voor om niet om iets te doen. En dat vind ik soms wel eens moeilijk met de opkomst van zeg maar de zaakwaarnemer. Dat die bijna een muur tussen de sporter die het krijgt en de aanbieder die het gegeven heeft, het platform gecreëerd heeft om te zeggen van, goh, hoe ga je daar nou iets van teruggeven? Niet alleen van jouw ervaring in een presentatie van een uur, maar in een wat diepere inspiratiebron voor sporters.
Mm-hmm.
En ik denk dat de af en toe zo'n crisis die je hebt wel eens goed is om alles weer een keer te herdefiniëren.
Ja.
He, zeg van maar even weer naar de actualiteit. Als deze geweldige ellende in Oekraïne gebeurt, opent de mensheid zich plotseling.
Ja.
Of het nou Polen zijn, of Duitsers, of Nederlanders. Overal gebeurt het. En dan laten we ons plotseling van een bijzonder goede kant zien. En het is dan altijd zo jammer dat als dat wegvalt, dat wij zo snel de neiging hebben om terug te vallen op het oude normaal.
Mm-hmm.
Terwijl we wat nieuws hadden kunnen leren.
Mm-hmm.
En daar ben ik zelf af en toe wel eens niet zo positief over de leercapaciteit van de mensheid.
Nee?
Nee.
Nee, dat, als je de geschiedenis, het is een cyclus die zich blijft herhalen. Hè?
Het is een droevige boekenkast als je daarnaar kijkt. Ja. Ja. En of het nou corona is, we willen allemaal terug naar het oude normaal. We moeten allemaal direct weer in de auto rijden. Terwijl we net geleerd hebben dat autorijden volstrekt overbodig is en dat je heel veel op afstand
hebt. Ja, het is moeilijke tijden creëren sterke mensen creëren goede tijden creëren weer zwakke mensen.
Ja.
Zwakke mensen creëren weer slechte tijden.
Ja.
En
dus als beleidsmaker moet je steeds anticyclisch doen. Dat is heel moeilijk, want dan zeg je van het gaat heel goed, we gaan een cursus leidinggeven doen. Dan zegt hij, wat is dat nou voor nodig?
Ja.
Westenwind, economie komt uit Amerika. Ja. Beurskoersen gaan omhoog en
nou,
ik word rijker.
Jij hebt in een interview aangegeven dat jij pleit voor meer filosofie als vak.
Ja. Ja.
Dan heb je mij, denk ik, ja, geweldig. Waarom?
Je moet altijd uitkijken of het je persoonlijke ervaring is als je die gewoon uitnut. Ik heb de sportacademie gedaan. Dat er waren zoveel vakken dat het nooit diepgang had.
Ja.
Maar het raakte wel heel veel onderdelen van marketing tot fysiologie, tot inspanningsfysiologie, fysiotherapie, kennis van het lichaam, kennis van de inspanningsfysiologie. Er zat nog wat marketing bij, maar ook pedagogiek en psychologie. Dat je denkt van, en filosofie, dan denk ik van ja, het is goed dat je accepteer, ik begrijp dat mensen vanuit andere uitgangspunten op een totaal andere weg toch hetzelfde doel kunnen bereiken. Ja. Dat geeft een vorm van compassie met de ander. Verbreed je inlevingsvermogen.
Ja, en perspectief verbreed, ja.
Wordt veel breder. En je komt op een gegeven moment ook tot acceptatie dat mensen anders mogen en kunnen denken. Zonder dat dat slecht is. En dat verhindert je ervan om altijd van die stellingen in te nemen. Dat jij wel weet hoe de wereld gerund wordt. En dat de claim van het succes bij jou, van jou afhankelijk is. Jij hebt daar een bijdrage in. Groot of klein. Laat de andere kant dat maar beoordelen. Maar ik vind zeker ook, het wordt steeds sterker als ik zie hoe moeilijk dat vak van coachen is. En hoe moeilijk het is om mensen te helpen. Dat filosofie daar een hele goede bouwsteen in is om daar af en toe iets te doen. Dus ik ben
misschien ook betere vragen te stellen ook. En inderdaad, niet meteen ergens binnen te komen en zeggen, ik weet hoe het werkt, we gaan het zo doen.
Dit is de enige manier. Een beetje Socratisch nadenken over de wereld. Mensen vinden dat wel heel moeilijk.
Het is ontzettend moeilijk, want je moet je eigen oordeel inhouden of even parkeren. Natuurlijk, als je ergens binnenkomt, helemaal als je hebt hard gewerkt, je bent een coach, je hebt een visie, je hebt een idee ergens over. Dat wil je misschien. Dus je bent heel erg geneigd natuurlijk om dat meteen ergens op te leggen en een mening te hebben. Meteen, totaal belachelijk, verkeerd, dit is goed.
Nou, ik zie het ook in mijn leeftijdsgenoot Louis, die blijft maar leren. We hebben dezelfde op en we houden van mensen, we proberen een beetje duidelijk te zijn en we vergeten niet waar we vandaan komen. Beetje zo'n drieluikje. En wat hij nu doet is zo anders dan wat hij deed.
Ja.
Ik zie hem nu ook echt genieten van waar hij mee bezig is. En weer een nieuwe spelvorm bedenken. Wat weer nieuwe opties. Omdat het in de tijdschrift, in de context van vandaag. Zijn spelers toch heel anders dan zeg maar 15 of 20 jaar geleden. Ook zijn team van 95 heeft niks te maken met het moderne spel van 2022.
Ja, ik vind het fascinerend. Er zitten heel veel mooie lessen in filosofie natuurlijk. Als je bedenkt hoe het leven in elkaar zit, hoe iemand anders reageert, wat je daarmee kan. Ja. Ja, het zegt iets over onszelf. Dus wijsheid die in ons zit en die in een team zit en die je naar boven kan krijgen. Dus
een beetje de wisdom of the crowd. Ja. Uiteindelijk, dat was denk ik, als we daar...
Moet je wel goed begeleiden, denk ik. Ja,
nou, René ten Bos, dat is een Nederlandse filosoof. Dat is Denken des Vaderlands geweest. Daar heb ik wel een paar keer een interview mee gedaan. Fascinerend hoe hij naar sport kijkt. En mijn droom was afgelopen jaren ook steeds van, we gaan een week van het volleybal doen. Dan had ik René ten Bos nodig. Ik wil Balkenende er wel eens bij hebben. Vanuit allemaal verschillende invalshoeken. Hoe kijken jullie nou eigenlijk naar sport? Of wat denken jullie eigenlijk wat wij aan het doen zijn? En wat kunnen wij leren als wij gewoon met jullie in gesprek gaan? Corona heeft daar natuurlijk een geweldige steen in die vijver gegooid. Want ja, dat soort dingen op afstand doen, dat werkt niet. Dat kan alleen maar in de besloten, intieme ruimte van ogen, gevoel, het activeren van alle zintuigen. Hmm. He, dus onze zintuigen.
Dan moet je mensen bij elkaar brengen. Om een goed
zintuigen hebben we om zin te geven aan het tuig om ons heen.
Oké, die vind ik mooi. He? Zintuigen hebben we om zin te geven aan het tuig om
ons heen. En het tuig bedoel ik niet mensen, maar gewoon alles om ons heen. Hmm. Daar zijn onze zintuigen voor. Dus als je zegt, ik doe het alleen op het brein. Dan laat ik heel veel achterwezen. Als ik het alleen op het gevoel doe, dan mis ik ook wel wat.
Hoofd en hart.
Hoofd, hart, gevoel, maar ook luisteren en zien. Dus ik begrijp niet, maar dat komt misschien door mijn, terwijl de sport steeds beter wordt. Ik leer elke keer als ik een zaal binnenstap. Dan voel ik en dan ruik ik en dan proef ik of er spanning is of geen spanning is. Jij kent dat zelf ook wel. There's something in the air, in die half bijvoorbeeld. Mm-hmm.
Ja, ik denk ook dat heb ik ook als ik voor groepen spreek bij bedrijven. En ik denk dat bedrijfsleiders dat of managers die teams leiden zelf ook vaak wel. Je proeft ergens hoe een sfeer zit, wat het probleem is. En dat is heel fascinerend. Ja. Hè? Dat is wat mensen zeggen dat het probleem is. Wat je aanvoelt, wat ergens zou kunnen spelen. Zeker. Zonder dat je, ik denk niet dat je moet denken, hè, wederom dat je weet wat er speelt als je dat voelt. Maar het is ergens een sfeer die je voelt.
En dat maakt het dus aan de ene kant heel erg spannend. Mm-hmm. Want zo'n proces met een team doorlopen. Want het zijn toch 12 of 20 verschillende individuen. Plus een staf van 5 à 10 man. Dat is echt al. Dan zit je al op de rand van span of control. Hè?
Ja.
Van kun je dat nog wel goed managen? Of gok je erbij een aantal dingen waarop dat het wel goed zal komen? Of hoop je dat sporters of mensen gewoon de goede keuzes maken? En terug dan naar de rol van filosofie. Voor mij zou het heel belangrijk zijn, ook bij wijze van waar het nu een accent in de samenleving is, een veilig sportklimaat of een veilige woon-, werk-, leefomgeving. In deze maatschappij waar steeds ook andere mensen binnenkomen met hele andere culturen. Als je dat gewoon niet meekrijgt, kun je dat ook niet accepteren. En loop je dus het risico dat er uiteindelijk een splitsing in de maatschappij komt van arm en rijk. Fit en niet fit, hoog opgeleid, laag opgeleid. Mm-hmm. En anders denkenden, andere geloven die, waarbij geloven vaak uit vredelievende gevoelens begonnen is, maar soms kunnen eindigen in ongelooflijke oorlogen.
Dat zie je gebeuren eigenlijk. Hè? Ray Dalio heeft daar een mooi boek over geschreven, waar hij de hele wereldorde probeert te verklaren op basis van historisch onderzoek. Hè? Inderdaad, dat je eigenlijk, hoor ik jou ook wel zeggen. En de naoorlogse opbouw, wederopbouw, heeft natuurlijk ook uiteindelijk voor heel veel welvaart gezorgd. Ja. Voor hele mooie dingen, voor heel veel zaken waar we nu aan hechten, die we in onze maatschappij hebben, waar we ons misschien niet eens meer altijd van bewust zijn. Als het gaat om gezondheidszorg, scholing, vrij kunnen sporten, überhaupt ons druk maken om topsport, zeg maar. Ja. Wat ook niet zozeer een primaire levensbehoefte is. Maar dat ook kan doorschieten in een soort fase waarin je steeds meer ongelijkheid krijgt. Dat niemand zijn positie meer wil opgeven. Nee. Dat er een soort shift komt tussen inderdaad een soort echt een tweedeling. Ja.
Nou, en schisma. En als we teruggaan naar wat ik dan maar bewegen en sport noem. Daar kunnen wij met onze 24.000 verenigingen echt wel een kleine bijdrage. Of misschien wel een grote bijdrage in leveren. Als ik het hoor.
Ik kom hier ik ben op voetbal gegaan nadat ik gestopt ben met schaatsen. Dat is per definitie. Daar komt de dakdekker, de schilder, de arts, de advocaat, de ondernemer, alles
dat verenigt bij elkaar. Dat verenigt letterlijk.
Ja, je maakt een grap over met een politiek geladen tintje. Of de ene denkt zo en dat proef je al. En dan, maar je krijgt wel allemaal je krijgt wel een veel beter beeld van hoe de maatschappij werkt, hoe de samenleving werkt.
En dus is het voor een groepje waar we mee gestart zijn, onbegrijpelijk dat de overheid nog steeds niet ziet welke
Guus Hiddink, Erik Scherder, onder
andere Louis van Gaal, Epke Zonderland, Bas van der Goor en Sarine Wiegman als hart in het team.
Mooi groepje.
Vinden wij dat bewegen gewoon een gratis medicijn is naast vaccinatie, maar daarnaast preventief gewoon geweldig kan zorgen om op termijn de zorg te ontzorgen. Mm-hmm. En op de basisschool kan ontlasten van heel veel zorg om mensen te laten bewegen. Iedereen zit maar, die kinderen willen niet zitten, die willen graag bewegen.
Moeten we niet een beetje terug naar het oude gymnasium in Griekenland? Ja. Hè? Het fysieke, de fysieke opvoeding en hardheid en zelfkennis en de filosofische
wijsheid. Ja, maar wel 2.0, iets andere,
uiteraard.
Iets andere arena. Weet je, dat besef dat soort concepten helemaal niet nieuw zijn, maar eigenlijk oud en een soort revival nodig hebben. Mm-hmm. Is het natuurlijk heel raar dat je een kabinet hebt of een regering die met elkaar vindt dat ze contact hebben met de samenleving. Waarbij ik het kabinet is ongeveer ons hoofd.
Ja.
En de rest van het land is dat zijn
bij de nek afgesneden.
Dat is gewoon bij de nek afgesneden. En dat doen we in sport ook. Descartes heeft daar de fout gemaakt dat wij. Ik denk dus ik ben.
Ja.
Dus we hebben een psycholoog voor het hoofd en we hebben een fysieke trainer voor het lichaam. Terwijl iedereen weet dat hoofd en het lichaam en het hart gewoon onverbrekelijk met elkaar verbonden is. In gezondheid, in gelukservaring, in productiviteit en in samenhang van de samenleving. En het blijft voor mij onbegrijpelijk dat in Den Haag, bij het kabinet, niemand de guts heeft om die verschillende departementen aan elkaar te plakken. Mm. Dus we hebben het over zorg.
Er zijn wel individuele Kamerleden die daar mee bezig zijn.
Ja, maar er zijn vijf mensen die gewoon bij zo'n specialistische groep bij elkaar komen. En we hebben nu 20 fracties. Dus Pieter Omtzigt heeft een halve beleidsmedewerker. Dus die moet zich wel gaan concentreren op één of twee thema's. Mm. En de rest kan hij niet doen, terwijl dat een vaardige politicus
is. Dit is gewoon een ontbreken van, hè, dat heb ik zo vaak, van een visie hierop, van een idee hierop. Is het zoveel pragmatisme tegenwoordig dat het een beetje schipperen wordt en een beetje aanpassen aan de omstandigheden, reactief in plaats van.
Het is managen van het land, het is niet het leiden van het land. Dus als er 51% voor is, dan gaan we dat doen. Onze uitdaging is op het ogenblik, je ziet het bij wijze van spreken bij de omroepen, de ontzuiling. We zijn in zuilen groot geworden. Je houdt van Ajax of je houdt van Feyenoord.
We hadden dit, van de norm, Artsgenk. Dit zijn de regels. Dit hier voldoen we aan, de overheid is veilig.
En de overheid regelt dat voor jou. En we hebben nu gewoon een soort onzuiling. Want ja, wat maakt het mij uit of naar BNNVARA boven staat of KRO of AVRO. Dat maakt, daarom kijk ik niet naar een programma. Ik kijk naar een programma omdat het goed is.
We krijgen niet meer onze kaders mee vanuit een zuil of vanuit een... Nee. Die moeten we zelf gaan verzinnen.
En als je de zuilen ziet bij de overheid. Wij sturen een brief naar Economische Zaken. Die zeven hebben een brief met een vraag gestuurd naar Economische Zaken, Werkgelegenheid, Zorg, Onderwijs en Sport. En de andere vier departementen zien daar onder de naam van Joop Albeda, Guus Hiddink, Louis van Gaal staan en zeggen, oké, welke vraag het ook is, dat gaat naar VWS. Maar dat was geen vraag over VWS, dat was een vraag aan Economische Zaken.
Ja.
Dus ze blijven in die zuil hangen. Dus de oplossing moet dan ook uit de zuil komen en de zuil is de oplossing niet. Dus,
het zijn de individuele teamleden, Joop, die allemaal wel hun kracht hebben, maar die niet samen spelen als geheel.
Nee, en dan zeg ik van ja, dat, zoals wij Rijkswaterstaat hebben, als het water omhoog gaat, verhogen we de dijken. Of Thierry Baudet nou aan het bewind is, of Mark Rutte, maakt ons niks uit. Zo zou je ook Rijksvitaliteit en je zou Rijksonderwijs moeten hebben en Rijksveiligheid, dat is boven of buiten politiek en niet afhankelijk van de samenstelling van het kabinet. Dat willen wij met elkaar. En geld kan toch, als je gewoon visie hebt, is geld een bijproduct van vertrouwen. Het kan toch niet zo zijn dat wij steeds maar een wisselend onderwijspakket hebben, omdat iemand weer wat nieuws bedenkt. Onderwijs is een fundamenteel plek waar kinderen langs mogen gaan om zich te gaan een basis te krijgen voor hun ontwikkeling. En moet voor iedereen toegankelijk zijn. En daar moeten de dingen in zitten die wij belangrijk vinden met elkaar en niet alleen maar de besturen van een school.
Waarom? Volgens mij laten we in topsport best wel zien dat het kan. Heb jij een aanzet toegegeven als technisch directeur van het NRC-NSF? Hè? Sydney verantwoordelijk ook. Veel medailles gehaald. Maurits Hendricks met een top 10 ambitie heeft dat doorgetrokken. Nou, wij laten zien dat het kan als Nederland. Een top 10 ambitie als klein topsportlandje.
Ja.
Maar dat is supermooi, topsport. Ik ben fan van topsport. Ik vind dat we ambitie mogen tonen, dat we laten zien dat het kan. Dat moet toch ook, als je daar een goed plan op maakt, moet dat toch ook voor onderwijs kunnen gelden? Moet je toch ook kunnen zeggen, hey, waarom hebben we niet de ambitie dat we,
nou, omdat we het eerst weggegeven
top 10
hebben.
Kunnen zijn in onderwijs? En dan niet alleen in resultaat van schoolcijfers, maar überhaupt in scholing, in brede interesses, in filosofische scholing, in fysieke scholing, in
omdat
vakkennis.
Omdat een aantal onderwerpen voor ons nog niet zo meetbaar zijn zoals we het nu hebben. En scholen worden eigenlijk beloond voor hun output.
Ja.
In zorg hebben we alles een deel naar de markt laten gaan die natuurlijk alleen maar curatief geïnteresseerd is en niet preventief geïnteresseerd is.
Nou, het is een topsport deels ook zo natuurlijk. We meten het af in medailles. De vraag is,
heeft dat dan
de waarde?
Ja. Nou ja, ik denk dat dat een actuele vraag is. In hoeverre gaat de 37e medaille nog iets bijdragen?
Mm-hmm.
Dus even terug naar het begin toen wij Olympisch kampioen werden. Weet iedereen wie de anderen waren. Dat was Bart Brentjes, waren de hockeymannen en dat waren de roeiers en dat waren de volleyballers. Er waren ook maar drie netten waar je naar mocht kijken. Nederland 1, 2 of 3. Dus de keuze was snel gemaakt. Dus iedereen keek naar het volleybal.
Ja.
Maar daarna is het internet geëxplodeerd. En hebben we allemaal livestreams. Dus de niche kijkt naar zijn eigen sport. En de samenhang dreigt weg te vallen. En dat is wel een collectieve uitdaging van hoe. En we zien het nu ook heel sterk in de samenstelling van de Kamer. Hoe kun je gewoon dit land besturen houden als mensen gewoon eerst zich aansluiten bij een team. Dan zeggen op een deel van het team ben ik het niet mee eens. Maar ik ga dus op basis van het team wel in de Kamer zitten. Maar ik ben het er niet mee eens. En ik heb een eigen fractie. Dan hebben we gewoon 150 individuen uiteindelijk zouden we theoretisch in de Kamer kunnen hebben.
Mm-hmm. Hebben we een goede coach nodig die mensen samenbrengt.
We hebben gewoon nieuwe compartimenten nodig. Waar we zeggen van, welke dingen zouden elke partij belangrijk vinden? Wat is nou goed voor het land?
Ja.
Dat is onderwijs,
ja.
Dat is veiligheid en dat kan cyberveiligheid, maar ook defensie valt eronder. Dat is zorg.
Ja, je begint eigenlijk met een aantal, los van hoe je het invult, wat is belangrijk als basis?
En
dat zijn weer de basiscomponenten waarmee je ook een Olympische finale wint. Die moeten goed zijn.
Dat doe je dezelfde vijf dingen. Oh nee, techniek, tactiek, strategie, fysiek, mentaal. Dan heb je de vijf
onderwijs,
dingen.
Onderwijs, zorg,
defensie.
Precies.
Rijkswaterstaat in verband met het klimaat. Dus klimaat is ook zo'n departement. Dus zouden we dat niet boven de politiek moeten brengen, dan is er ruimte voldoende om met de actualiteit nog heel veel discussies over hoe gaan we nu met de vluchtelingen om? Hoe gaan we met het land op in samenhang? Hoe gaan wij De discussie van, gaan deze mensen ook allemaal weer weg? Ja, dat kun je wel willen, maar... Ja,
dit is een heel erg visionair gedreven document op basiswaarden, basisprincipes, ja. Die je als land zou moeten omarmen.
En dat ik begrijp wel dat heel moeilijk is in deze tijd, maar ik merk ook dat de politiek daar gewoon ook heel angstig in is, omdat visie van wij willen Olympisch kampioen worden, is ook een hele dwingende, afrekenbare visie, waarin je zegt van, goh meneer Alberde, als u het niet haalt, dan wordt u gewoon gedeporteerd naar Friesland.
Zou dit er niet heel erg zijn inderdaad, dat je als je het heel vaag en abstract houdt, dan ben je er nooit op af te rekenen, dan is het niet.
Ja, maar het is, aan de andere kant is het ook heel verplichtend. Hè? Dus wij zijn wel het, en dat zijn dan de tegenhangers, wij zijn een van de fitste landen, wij zijn een van de gelukkigste landen, wij zijn van de meest welvarende landen. Dus op heel veel onderdelen scoren wij heel erg goed. En dus moet je ook gewoon niet kijken naar andere landen ten opzichte van andere landen. Je moet er gewoon kijken, wat heeft dit land nou eigenlijk nodig en hoe kunnen wij dit land plezieriger maken voor mensen om in te leven.
Ja. Dus als we alles... Voor iedereen. Als iedereen nou, inclusief meedoet.
Je zult wel inclusief heeft voor mij niks te maken met mensen die valide of echt. Dus gewoon, hoe krijgen we dit land? En daar horen mensen met een andere origine. Er zijn toch 3 miljoen Nederlanders van een andere origine dan, zeg maar...
Nou, die kom je op het voetbalveld ook tegen.
En dat is hartstikke mooi.
En dat is af en toe ook een clash van andere opvoeding, ik het zo zeggen.
Ja, maar aan de andere kant...
Het kan beter op een voetbalveld plaatsvinden, dat je het uitlegt. En ik probeer daar... Ja. Af en toe coach ik die jongens ook, of mijn zoontje met een voetbalteam.
Ja. Oh ja, geweldig. Ja.
Mondjes dicht, hè. Iedereen denkt anders, iedereen praat anders. Maar dit is het voetbalveld, hier
hebben we regels.
Hebben respect, hier hebben we regels voor elkaar. Ja. En het gaat erom dat we zo goed mogelijk samenspelen, respectvol die wedstrijd gaan spelen. Ja. Dat zijn de regels.
Dat is ook het liedje van die 15 miljoen Nederlanders eigenlijk. Hè? Dus eigenlijk slaan we de pet van een politieagent af en zegt vervolgens wil je die inbreker uit.
Maar dat vind ik het mooie van sport. De waarde, de hogerliggende waarde, dat is mijn... Ja, ook een beetje als je kijkt richting een IOC, richting... Natuurlijk is commercie ontzettend belangrijk in sport. Alleen als je ziet wat de keuzes er soms gemaakt worden en wat voor bestuursorganen grote bedrijven soms worden met grote corporates en grote aandeelhouders, maar ook een IOC met grote stakeholders. En de waarde, daar waar het echt om zou moeten gaan, wordt een lager gelegen waarde, mensenrechten.
Waar heb jij dat, waar is dat bewustzijn bij jou gekomen in jouw carrière?
Nou, dat is denk ik misschien wel nadat ik... Nou, ik had het tijdens dat ik sportte, had ik dat eigenlijk al wel. Natuurlijk ben je als sporter zelf bezig met die wedstrijd winnen. Eerst wil je die wedstrijd winnen en daarna is alles wat er omheen komt. Alleen het gaat wel... Nou ja, bijvoorbeeld Sochi, die hele doping-rel die daar plaatsvond. Hè? Als sporter heb je Nee, dan is altijd de vraag, heeft iemand nou doping gebruikt of niet? Ja. Heb ik eerlijk gewonnen? Van mezelf weet ik het, maar weet ik het... Wat moet ik daarmee? Ik kan iemand ook niet veroordelen, want dan ben ik daar alleen maar mee bezig. Ik wil gewoon zelf mijn best doen, zelf sportbedrijven en mijn wedstrijd winnen. Maar als jij daar in Rusland daar heel iets groots opgetuigd wordt en daar aan de fundamenten van sport wordt getornd door een staatsdopingprogramma en dat daarna dat je daarna weer naar Rusland gaat met een sportorganisatie, dat is voor mij eigenlijk onbegrijpelijk. Dat ik denk, hoe kan je fundamentele waarden zo laten schenden door bepaalde landen? Dan moet daar echt een hele zware sanctie op volgen. Wat ik dan onbegrijpelijk vind, of dat we als IOC het hebben over en Thomas Bach over vrede, en dat we dan de keuzes daarvoor maken die daar totaal tegenovergesteld aan staan, of daar niemand ter verantwoording op wordt geroepen.
Ja. Ja.
Als jij als sport zegt of als bestuurlijk orgaan zegt dat je voor waarde staat, moet je dat zelf uitdragen en dan moet je daar ook voor staan. En dan moet je niet daar allemaal concessies aan doen en die waarde worden. Dan anders vind je dat blijkbaar niet belangrijk. Dat is een waardegedreven discussie, een politieke discussie.
Ja.
Wat jij net ook zegt, als wij zeggen dat we dit willen doen, maar we verbinden daar niks aan, geen beleid of geen consequenties. Ja, wat heeft het dan voor zin? Dan is het een mooi praterij.
Ja, nou dat ik heb in mijn carrière wel moeten leren dat er zijn drie soorten niveaus van taal die je gebruikt in de sport. Je hebt de sporttaal op het voetbalveld. Buitenspel betekent je bent de bal kwijt en het spel gaat de andere kant op. Helder, toch? Als je bestuurlijk gewoon buitenspel staat, dan doe je even niet mee. Als je politiek buitenspel valt, dat is gewoon eigenlijk meer een metafoor.
Ja.
Dus buitenspel heeft op verschillende niveaus verschillende betekenissen. Mm-hmm. Dus heel veel dingen die wij vanuit de sport wel eens een keer bedrijven door met de politiek te spreken, zo van, kijk er eens op een andere manier naar, is voor hun meer de metafoor dan de werkelijkheid en de consequentie accepteren. Ja. Want buitenspel doe je gewoon niet mee, vriend.
Ja.
We gaan het gewoon dan krijgt de tegenstander de bal.
Ja, dus je moet in gesprek blijven. Je moet niet hard zeggen, wel niet buitenspel.
Nee, dat is een en dat vinden wij soms vanuit sport heel moeilijk.
Ja, klopt. Dat zit ook mijn sport hard ergens.
Maar meneer de Rutte, is dat nou zo ingewikkeld om tegen iemand te zeggen, dat hebben we toch afgesproken, dat doen mm-hmm. wij niet. Mm-hmm. Kom eens uit dat torentje.
Ja.
Of kabinet, kijk eens een keer naar de periferie van Nederland. Dus vrijbrief, ga nou gewoon in Slochteren wonen, vriend. Ga daar nou gewoon 5 dagen in de week wonen. Elke dag heb je 2 uur contact met de mensen in Slochteren en daar waar die aardbevingen. Mensen zullen dat geweldig waarderen en dan heb je de 6e dag, dan ga je naar Den Haag toe, want dan moet je toch nog wat dingen doen. De andere 4 dagen had je al geleerd dat alles digitaal en op afstand komt. Dus er is geen excuus voor vrijbrief om maar in Den Haag te wonen, omdat daar het kabinet zetelt. Dus die man moet gewoon in Groningen wonen. Mm-hmm. En dat hij dan nog 1 dag misschien met zijn gezin wat doet, ja, dat is part of the job, vriend. Mm-hmm. Dat hoort er gewoon bij. En misschien geen dag in de week. Want je wilt toch de verantwoordelijkheid voor een land, in dit geval voor onze rijkdom, die we heel vanaf de 50er jaren gebouwd hebben op de bel van Slochteren. Mm-hmm. Daar zijn we met elkaar schat hemeltje rijk van geworden. Dan moet je dus, als je dat nog wat uit de grond haalt, de winst daarvan moet rechtstreeks naar Groningen gaan in het herstel van datgene wat daadwerkelijk kapot is. In plaats van de discussie, wie heeft dat nou gedaan?
Ja, je moet eigenlijk zeggen, daar gaat het laatste boek van Nassim Taleb over. Dat zag je in mijn boekenkast staan, die eruit had, skin in the game. Je moet in ieder geval je verdiepen in de pijn van iemand anders. Of je moet anders, daar naartoe gaan.
Anders wordt het een politiek spel met het verkopen aan elkaar van slogans, containers, van vertrouwen. Waarvan je zegt, the devil is in the detail. Dus voor die Groningers zit dat daar. Dat heeft met de staatsmijnen heeft dat in Limburg gespeeld. En dat is heel ver van Den Haag.
Ja, daar moet je naartoe. Mooi. Hier kunnen nog uren over doorgaan. Dat gaan we niet doen voor de luisteraars nu. Ik vind het heel mooi. Ik wil graag eindigen met het laatste stukje. Dat heeft een beetje met... Jij wil het waarschijnlijk niet zo noemen, Jan Pensioen. Ik dacht, ik las een stukje dat jij... natuurlijk in de topsportwereld gebivakkeerd. Super druk, heel veel gebeurt daar. Afrekenen, coaches, alles wat daar mee gemoeid gaat. Volgens mij heb jij nooit echt de tijd genomen om echt rust te nemen. Ik las dat jij in 2010 naar Alaska bent gegaan met een vriend.
Ja.
Om wel tot rust te komen. Ja. Om helemaal in de...
Dus samen met mijn collega Geert Rompetter, dat was in 85 was dat de bondscoach van de Heren Mannen. Die jarenlang gewoon... In Alaska gewoon gids is geweest. Een fervent visser. En ik had al tegen hem gezegd, ooit ga ik met jou gewoon naar Alaska. Dus ik ben naar Anchorage gegaan. Hij kwam een week later. Toen zijn we met een vliegtuigje gedropt, samen met Axel Koenders, een oude triatleet. Ergens op een water, de Tallahassee. En daar zijn we gewoon gedropt. We hadden een vlot, een motorzaag, eten voor 2 weken. En we zijn 3 weken gewoon naar beneden gegaan. Waarbij je dus over stromen komt en alles eruit moet halen en op de wal en om een dam heen. En dan ben je alles weer ingeladen en dan 200 meter verderop hetzelfde proces weer. Waarbij je de hele dag rondloopt met een belletje om beren van je af te houden. Terwijl je aan de andere kant heel nieuwsgierig bent, waar is de beer?
Hoe was dat voor jou?
Geweldig. Geweldig, dat is mijn mooiste vakantie ooit geweest. We hadden toch nog een satelliettelefoon, maar gewoon geen contact. Alleen maar bold eagles en een elandje.
Je had gewoon een satelliet van als noodrem.
Alleen maar als nat.
Ja, precies. Geen telefoons of appjes of dingetjes waarmee je echt helemaal in de wildernis.
Dus was echt in die tijd Into the Wild. Alleen het liep goed af deze keer.
Niet zoals het boek of de film. Ja. Prachtig film.
Prachtige film. Ja. En hij blijft mij nog steeds... Ik refereer er nog steeds aan.
Wat leverde jou dat op? Ja, dit klinkt misschien als een nut. Ik bedoel meer wat inzichten. Want ik kan me voorstellen dat je in zo'n hectische pressure cooker zit. Je leven lang dat je in één keer totale reflectie hebt.
Ja, ik heb na het volleybal heb ik ergens mijn tijd genomen om gewoon terug te kijken. Na het Olympisch Comité, daar heb ik 8 jaar gedaan. Zijn we een week na op vakantie geweest en ik heb elke ochtend besteed om 1 of 2 jaar van die periode eens even gewoon door te lopen door mijn agenda. Wat heb ik toen gedaan? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? En met name opschrijven welke mensen heb ik, als ik erop terugkijk, onrecht aangedaan. Welke mensen wil ik met wie wil ik nog wat herstellen? Wie is het waard om nog eens een keer in gesprek te gaan? En ik weet dat het jaren later nog, bijvoorbeeld met de Raymond Sluiter, dat was voor ons toen een soort, wij waren bezig in die periode van om zeg maar de vakantiegangers uit de Olympische ploeg te halen en te professionaliseren, ja, in de richting van de top 10, wat we toen in Sydney ook haalden. En Raymond was denk ik 52 of 53 op de wereldranglijst en wij hadden bedacht als NOC top 50 en de internationale bond had zeg maar top 60 gezegd.
Ja.
En Raymond is iemand die excelleert als hij voor het land mag spelen.
Mm.
En hij werd dus gewoon door een soort cold cut, jammer, harde regels, doet niet mee. En dat heeft mij heel lang gewoon dwars gezeten.
Mm.
En ik had gewoon ergens geen, ja, ik zocht hem ook niet op, maar het zat ergens wel. Ik denk van, nou, ik moet die naam, moet ik wel even noteren op een lijstje. Dat is iemand waar, dat ik het nog wel eens wil zeggen, niet dat ik kan herstellen, maar dat we dat in die tijd gedaan hebben. Maar als ik erop terugkijk, was dat gewoon geen goed besluit. Hadden we gewoon moeten zeggen, het mag niet, maar we doen het toch. Omdat ik weet dat het in dat moment was het voor hem heel belangrijk.
Hoe reageerde je daarop?
Hij was het. Het speelde voor hem op dat moment geen rol meer. Maar het was voor mij wel. Ja, voor mij is dat een opluchting. Ik heb wel iets van, ik leef het liefst in harmonie met mensen.
Hmm.
Ik heb niet zo, ben niet zo'n strijder om alles maar op scherp te zetten. En dan denk ik, jongens, kunnen we toch ook gewoon met elkaar over spreken.
Mm-hmm.
En toch loopt het in de drukte. Met toen waren we echt met de ontwikkeling van het NOC en topsport bezig. Dan heb je zoveel ballen op je bureau liggen, een van mijn zwakke punten, dat er gewoon een aantal ballen gewoon ook wel afvallen.
Ja.
En dan neem ik wel eens de tijd, en dat was in Alaska ook zo, dat je gewoon onbewust gewoon dingen weer wat rubriceert en organiseert. Wat heb ik nu gedaan? Wat wil ik verder gaan doen?
Daar heb je ook rust voor nodig, toch? En tijd en natuur.
Daar heb ik de natuur voor nodig. Ja. Ik mag het ook wel, als ik aan het zeilen ben, dat is ook zo'n soort, dan bepaalt de natuur hoe snel het gaat.
Ja, mooi is dat, hè?
Ja.
Ik heb dat met schaatsen, met kitesurfen, skiën. Ja.
Ja, maar met kitesurfen bepaalt de wind hoe snel je kunt gaan. Je techniek bepaalt in welke mate je dat helemaal kunt uitnutten.
Ja.
Dus als techniek en natuur bij elkaar komen, dan heb je iets heel bijzonders.
Ja.
Ja.
Ik wens je heel veel succes en plezier met wat je nog gaat doen, Joop. We gaan ongetwijfeld nog van je horen. Pensioen zal ik het niet noemen.
Nee,
maar,
ik denk dat heel veel mensen uit de moderne generaties er ook roerend met me eens zijn. Dus gewoon, je komt in een andere fase, je wordt niet vorstelijk betaald.
Nee.
Binnen tussen haakjes, maar dat je nog steeds een bijdrage kunt leveren die voor jezelf goed is, maar ook voor de samenleving goed is.
Mooi. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dank voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website marktuitert.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt en deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanaal. Tot de volgende Drive podcast. Groet, Mark.